Ons onderwerp voor vandaag is de tempel. Dat sluit een beetje aan op wat we in het verleden besproken hebben. En in de eerste plaats sluiten we natuurlijk aan bij onze bespreking, twee verschillende dagen zelfs, van de tabernakel, waarin het wezen van de tempeldienst uiteen is gezet. Want hoe dan ook, de latere tempel in Israël en later onder Juda is niet anders dan een wat permanentere versie van de tabernakel. De tabernakel was een portable tempel, zeg ik altijd. Maar nu zijn we terecht bij de wat meer vastere tempel. Al moet ik zeggen dat het niet mijn bedoeling is om die van detail tot detail te bespreken. In de eerste plaats omdat dat tamelijk onmogelijk is, omdat we niet al te veel details hebben. En in de tweede plaats omdat het ons ook niet veel verder brengt. Maar de tempel als zodanig speelt natuurlijk een belangrijke rol in de Bijbelse geschiedenis en daarmee in de eerste plaats de geschiedenis van Israël. Nog afgezien van dat ook andere tempels dan die gewijd aan Jehovah, de God van Israël en daarmee de God van hemel en aarde, gevonden worden onder alle volkeren in alle tijden en zelfs helaas ook onder Israël bij gelegenheid. Maar we willen ons eerst bezighouden met het wezen van de tempel. En dan, om dan met de deur in huis te vallen, het eigenaardige verschijnsel doet zich voor dat men dikwijls denkt dat een tempel een plaats is waarin het volk samenkomt om de Heer te dienen, te loven, te prijzen of hoe het allemaal maar heten mag. Dat komt mede omdat wij de term tempel gebruiken ter aanduiding zelfs van kerkgebouwen. In Frankrijk is een protestantse kerk nog altijd een temple, hè? Een tempel. Men gebruikt het woord ervoor. En de Mormonen gebruiken het woord tempel voor hun, laten we maar zeggen, kerkgebouw, want hoe zullen we het anders noemen. En ik moet u zeggen dat dat van oudsher niet de betekenis van de of van een tempel is. Integendeel, een tempel in het algemeen wordt niet beschouwd als een publieke plaats, in de zin van dat het publiek daar vrij toegang heeft. Integendeel, naar Bijbelse maatstaven, maar ook daarbuiten en van oudsher wordt het tempel beschouwd als een plaats waarin God, een God soms, maar een plaats waarin God woont. Nou is dat tamelijk problematisch, omdat wij uit de Bijbel leren dat God in geen enkele tempel woont. Of toch? In ieder geval niet in een tempel die met handen gemaakt is. Want zo staat het dan in de Bijbel. Ik heb voor de aardigheid maar even Handelingen 17 voor mij genomen. Waar Paulus in Athene een tempel vindt die gewijd is aan den onbekenden God. In vers 23 van Handelingen 17. En over die onbekende God zegt hij nog in hetzelfde vers: deze dan, die gij niet kennende dient, verkondig ik u lieden. En daarna zegt hij iets over die onbekende God. Hij zegt, vers 24, de God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, deze zijnde een Heer des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt, en meer in het algemeen, en wordt ook door mensenhanden niet gediend als iets behoevende, want God is niet behoeftig. Het is andersom, zegt hij, alzo hij zelf aan allen het leven en de adem en alle dingen geeft. Dat wil zeggen, wij hebben God niets te bieden, God biedt ons wat. En we ontvangen dat uit zijn genade, heet dat, want dat is de algemene term daarvoor. Maar God woont dus inderdaad niet in een tempel die met handen gemaakt is, terwijl dat toch precies het concept is van een tempel. Het is een bouwwerk, gewoonlijk door handen gemaakt, en daarin wordt geacht de Heer te wonen. Zo wordt het in het Oude Testament ook gezegd. Maar de aardigheid van deze woorden van Paulus in Handelingen 17 is dat ze ontleend zijn aan bijvoorbeeld 1 Koningen 6. Want daar vinden wij de bouw van de tempel, de grote tempel van Salomo. En als die tempel, beschreven in hoofdstuk 6 en 7, ingewijd wordt in hoofdstuk 8, Dan zegt koning Salomo bij de inwijding van de tempel in vers 12 van 1 Koningen 8. Toen zeide Salomo, de Heer heeft gezegd dat hij in donkerheid zou wonen. Ik heb immers een huis gebouwd, u ter woonstede, een vaste plaats tot uw eeuwige woning. En dat zijn woorden van Salomo over de tempel die hij zojuist gebouwd heeft. En hij noemt het de vaste plaats uw woning. Hij zegt, ik heb voor u, Heer, een huis gebouwd. Niettemin, verderop in dit hoofdstuk, waar Salomo nog steeds aan het woord is, zegt hij in vers 27, maar waarlijk zal God op de aarde wonen, zie de hemelen, ja de hemel der hemelen zouden u niet begrijpen, in de zin van grijpen en dus in de zin van omvatten, hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb. En daarmee zegt hij dus dat de Heer inderdaad niet in zo'n tempel woont. En daarmee spreekt hij zichzelf dus eigenlijk tegen. Waaruit dus maar weer volgt dat zo'n tempel waarin de Heer zou wonen, gemaakt door mensenhanden, niks anders kan zijn dan symboliek. Dat wil zeggen, het is niet letterlijk waar, de Heer woont er niet letterlijk, maar het is de uitdrukking van veel hogere waarheid. En datzelfde lezen wij ook in 2 Kronieken 6, daar zijn we bij dezelfde gelegenheid terecht. 2 Kronieken 6, waar hij in vers 30 zegt tot de Heer, hoor gij dan uit de hemel de vaste plaats uw woning. En hij gebruikt hier dezelfde term die hij eerder in 1 Koningen gebruikt voor dat huis dat hij zelf gebouwd heeft, de tempel. Ik heb immers een huis gebouwd, u ter woonstede, een vaste plaats tot uw eeuwige woning. In 1 Koningen 8 vers 13 was dat. 1 Koningen 8 vers 13 en hier in 2 Kronieken 6 spreekt hij weer over de vaste plaats uw woning, maar dan is het inderdaad de hemel zelf. Waar het om gaat namelijk is dat de Heer woont in de hemel, dan wel in hemel en aarde, die hem niet zouden kunnen omvatten of bevatten. Dat is een goede reden voor, want hemelen en aarde zijn in hoge mate plastisch, dat wil zeggen, ze zijn fysiek, zijn tastbare en in belangrijke mate zichtbare dingen. En God hoort niet tot die zichtbare dingen en in rangorde althans staat hij erboven. Maar niettemin, als God dan al ergens woont, zou het moeten zijn in heel de schepping. Waaruit meteen volgt dat de tempel in zijn grootste typologische betekenis een uitbeelding is van heel de schepping. En mijn probleem daarbij is het probleem van Psalm 40, waar staat dat als men de werken God zou willen verhalen op orde, dat dat onmogelijk is. Dat gebruik ik als excuus altijd, want het is onmogelijk om dat systematisch te beschrijven. Ik ontleen die gedachte gewoon aan Psalm 40, waar het staat in vers, in vers 6. Gij, o Heere, mijn God, hebt uw wonderen en uw gedachten aan ons velen gemaakt. Men kan ze niet in orde, dat wil zeggen systematisch of op volgorde. Men kan ze niet in orde bij u verhalen. Zal ik ze verkondigen en uitspreken, zo zijn ze menigvuldiger dan dat ik ze zou kunnen vertellen. Het zou makkelijk zijn als ik u een schema kon geven over de tempel in het algemeen en over de betekenis daarvan, de verschillende toepassingen die we daarvan in de Bijbel vinden. Maar ik moet u zeggen, als ik er schriftplaatsen bij moet geven ter onderbouwing van het geheel, dan blijkt dat niet te kunnen, omdat de meeste schriftplaatsen over de tempel in hoge mate dubbelzinnig zijn. Nou ja, minstens dubbelzinnig. Want ze hebben vaak nog meer dan twee betekenissen of toepassingen. Dat is het probleem in het algemeen met de Bijbel, maar je moet er maar aan wennen. Zodat het wat lastig is om die dingen systematisch te vertellen. Maar laat ik eerst iets in het algemeen vertellen over de tempel. Begrijp je me goed, wij hebben een reeks van tempels. U kent waarschijnlijk in ieder geval de term de tweede tempel. De rest wordt gewoonlijk niet genummerd. Maar men spreekt wel over een tweede tempel. Dus ze worden genummerd, iemand heeft ze genummerd ooit. En ik weet niet wie, doet er ook niet toe. Maar het is aardig om voor onszelf ook even een volgorde bij te houden en een soort van nummering. De eerste die ik uit mijn Bijbel tel, want ik ben altijd zeer eigenwijs. Ik doe het gewoon helemaal overnieuw. En ik doe zelf de Bijbel open en ik begin te tellen. Ik weet niet of dat mag, maar ik doe dat altijd maar. Dan krijg ik natuurlijk als eerste gewoon de tabernakel. Want hoe dan ook, de tabernakel is natuurlijk toch het model voor de latere tempel. Het zal ook blijken dat we spreken over de geestelijke betekenis van het een en ander, dat we dat gewoonlijk doen aan de hand van de tabernakel en niet aan de hand van de tempel. Dat is natuurlijk ook omdat de tabernakel betrekkelijk eenvoudig geconstrueerd was en de beschrijving ervan is op zijn minst, is in ieder geval duidelijk. Niet tot in alle details moet ik u zeggen, maar dat doet nou verder weinig de zaken. Maar het is een duidelijke beschrijving. Het is ook niet zo moeilijk om die tempel, om die tabernakel eventueel te reconstrueren, om er modellen van te maken en tekeningen enzovoorts. En de verschillen die dan eventueel ontstaan, die zijn over het algemeen zeer gering. Wanneer u zich verdiept in de tempel en de bouw van de tempel, dan zal blijken dat als men daar tekeningen van maakt of reconstructies, dat ze allemaal zeer verschillend zijn. En bovendien dat de Bijbelse gegevens daaromtrent vaag zijn. Dat geldt voor alle tempels die we in de Bijbel vinden. En veel van de gegevens omtrent de tempel en de tempelbouw en de vorm van de tempel ontlenen wij niet eens aan de Bijbel, gewoon omdat er te weinig in staat, maar ontlenen wij aan bijvoorbeeld Flavius Josephus en wat Joodse overleveringen en zo, wat geschiedschrijving in het algemeen. En apocryfe boeken, die rekenen wij niet tot de Bijbel, dus vooruit. En daaruit reconstrueren we het een en ander. En wat we bijvoorbeeld van de tempel van Salomo niet weten, vullen we in aan de hand bijvoorbeeld van de beschrijving van één tempel in de laatste hoofdstukken van Ezechiël. Dat heeft er weinig mee te maken trouwens, maar het zal daar dan wel mee overeenkomen. Zo vullen wij dat in. En die dingen wilde ik dus met u niet bespreken, omdat ik ze niet zo zinvol vind eigenlijk. Nou goed. Maar daar hebben we het dan over. Maar de tabernakel, de oude tabernakel, die men meenam door de woestijn en die ook als heiligdom fungeerde in de dagen van de richteren tot aan dat de tempel van Salomo gebouwd werd, die tabernakel is gewoon het model voor alles wat later kwam. En daarom reken ik hem netjes mee en dat noem ik de eerste tempel. Al was hij dan draagbaar. Wat tamelijk overdreven is, hij was sjouwbaar. Ja. Nou goed. Daarna krijgen wij de tempel van Salomo. Dat was uiteraard de grote tempel. Zo wordt hij in het algemeen ook beschouwd, ook in de Bijbel. De tempel die toegeschreven wordt aan Salomo omdat de man hem bouwde, dat is ook inderdaad zo. Al moet gezegd worden dat zijn vader David daar een belangrijk aandeel in gehad heeft, in het ontwerp al van die tempel, maar ook in de voorbereiding van de bouw, de verzameling van de grondstoffen enzovoorts. Dus ik ben altijd geneigd te zeggen de tempel van David en Salomo. Want het hele idee van de tempelbouw berust op de geschiedenis van David, zelfs de plek die ervoor gekozen werd, berust op de keuze van David. Geïnspireerd en wel, denk ik, maar dat doet weinig de zaak. Maar het was David bij wie het idee vandaan kwam. Het was Salomo die hem daarna in betrekkelijk korte tijd bouwde. En dat noem ik dus feitelijk de tweede tempel. Maar u weet hoe het daarmee gegaan is. Die tempel werd in de loop der tijd uitgebouwd. Werd onderhouden, hij heeft een paar honderd jaar bestaan immers. Ja, of wat het maar was, 400 of zo, doet men weinig te zaken. Daar is altijd aan gebouwd, dat onderhoud nodig werd uitgebreid. Maar het is in de loop van de tijd ook in verval geraakt, verwaarloosd geworden. Bij gelegenheid, onder koning Manasse was dat geloof ik, heeft men er zelfs de dienst aan Jehovah gestaakt en een dienst aan afgoden ingesteld en zo verder. Het is in verval geraakt. Ik denk altijd aan Doornroosje, weet u wel. Want in latere tijd heeft men de tempel tussen het onkruid uit moeten halen en uit de rozenstruiken moeten knippen. En toen vond men, de boeken van Mozes terug, weet u wel, in de tempel enzovoort. Er is dus van alles mee gebeurd. Het heeft niet altijd een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis. Maar goed, die tempel heeft wel de eeuwen door bestaan. Uiteindelijk, maar het is heel snel door de geschiedenis heen. Uiteindelijk tot aan de definitieve verwoesting van Jeruzalem in officieel 587 voor onze jaartelling. Toen Jeruzalem verwoest werd door Nebukadnezar. Toen die Jeruzalem voor de derde keer veroverde, overigens pas. Hè? Maar toen werd Jeruzalem verwoest en werden de vaten van het huis des Heren, dat is dus de tempel, werden de vaten van het huis des Heren er eerst uitgehaald alvorens de tempel in brand gestoken werd. En die vaten werden, dat zijn de werktuigen, dus het meubilair, werd meegenomen in de Babylonische ballingschap. En een deel daarvan is later weer teruggekomen in de dagen van Zerubabel. Maar waar het om gaat is dat die tempel van Salomo dus bestaan heeft tot in 587 officieel. Voor onze jaartelling, ik doe altijd zo, hè. 587 voor onze jaartelling officieel. En toen was het afgelopen. Maar het was maar van betrekkelijk korte duur, want hoe dan ook, een jaartje of 70 later officieel begon men opnieuw met de bouw van een tempel. Dat wil zeggen, toen de Joden toestemming kregen onder Kores de Persiaan, Cyrus, de Pers, onder het Medo-Persische Rijk, toen keerden ze terug naar Jeruzalem om de tempel te bouwen, hetgeen niet erg vlot lukte, maar niettemin. Na enige vertraging lukte dat wel en officieel werd in 520 voor onze jaartelling het fundament van een nieuwe tempel gelegd in de dagen van Ezra en Nehemia, in ieder geval in de dagen van Zacharia en Haggai. Beide boeken spreken er uitgebreid over, vooral het boek Haggai, waar data bij genoemd worden enzovoorts. Bij die gelegenheid werd trouwens ook vastgesteld dat die tempel die men toen bouwde het niet haalde in pracht en schoonheid bij de tempel van Salomo, dus velen waren bedroefd. En het leuke van die beschrijving is dan toch dat blijkbaar binnen een generatie de tempel van Salomo werd verwoest, maar ook weer een nieuwe tempel werd gebouwd. Met andere woorden, er mag dan een onderbreking zijn geweest in de dagen van de Babylonische ballingschap, want toen was er geen tempel. Maar binnen een generatie werd dat weer opgelost, want toen die nieuwe tempel gebouwd werd, toen waren er die de oude tempel van Salomo nog gekend hadden, zegt mijn Bijbel, zwart op wit, en ze waren niet echt blij met die nieuwe. De Heer trouwens ook niet, men lezen Zacharia en Malachi. Maar goed. Dat wordt bij mij dus de derde tempel. Ik noem hem naar Zerubabel, omdat die man, Zerubabel, schrijf ik met twee benen, ik weet niet waarom, maar vooruit man. Zerubabel, dat was de erfgenaam van de troon van David. Een van de voorvaderen dus van de Heer Jezus, de erfgenaam van de troon van David na de ballingschap. Dat weet u misschien niet, maar dan vertel ik het u. Het koningshuis van David stamde af van David en daarna Salomo. Maar dat ging tot op Jechonias. Maar in de dagen van Jechonias stierf die tak van de familie uit. En ging de troon naar de andere tak van de familie, naar de jongere broer van Salomo, namelijk Nathan. Was dat, en de eerste afstammeling daarvan die directe troonsrechten had, als eerste dus, was inderdaad Zerubabel. En onder zijn leiding werd dus feitelijk de tempel opnieuw gebouwd. Was de bedoeling. Daarom noem ik het de tempel van Zerubabel en de Joden noemen het soms ook zo. Die tempel, officieel, noemt men de Tweede Tempel. De Joden noemen dat zo. Als je hoort over de Tweede Tempel, bedoelen ze deze. Dus ik zal er een tweetje achter zetten, heel klein zo. Want ik vind het geen Bijbelse telling. Het zal een derde moeten zijn als u mij vraagt. Van die tempel horen we helemaal weinig. We lezen alleen dat die gebouwd werd en in het bijzonder dat de fundamenten ervan gelegd werden. En ook dat het, weet ik hoeveel jaar, een paar jaar, maar enige jaren duurde voordat die werd ingewijd. En daarna houdt de oud-testamentische geschiedenis officieel op in de dagen van die tempelbouw. In de dagen dus van Haggai, Zacharia en Maleachi. En de geschiedenis van die tempel die zou dus moeten, die ligt dus in de intertestamentaire periode. Dat wil zeggen in de pak een beet een jaartje of 400 of zo vanaf het einde van het Oude Testament tot aan de geboorte van de Heer Jezus. Daar weten we uit de Bijbel verder weinig over. En wie er toch wat over wil weten, komt dus terecht bij Flavius Josephus, de Joodse geschiedschrijver. Of anders eventueel in de boeken van der Maccabeën heet dat, zijn apocryfe boeken. Maar daar vind je een stuk van die geschiedenis. En onder andere vind je daarin dat er om die tempel nog wat te doen was. De reden daarvoor is dat de tempel toen toch een soort, meer dan in de dagen van Salomo, een soort nationaal symbool was. Om reden dat er toen geen paleis was. Er was geen koning onder Israël. Zerubabel mag dan erfgenaam van de troon geweest zijn. Hij had het ding niet. Er was er ook geen een. Niet letterlijk en niet overdrachtelijk. De hoogste Joodse gezagsdragers waren priesters die het Sanhedrin, de Joodse Hoge Raad, vormden. En de belangrijkste Joodse gezagsdrager was dus de voorzitter van het Sanhedrin, en dat was officieel de hoge priester. Ik ben ook van mening dat als in Daniël 8 gesproken wordt over de vorst van het Heer des Hemels, namelijk over de vorst van het Joodse volk, want daar gaat het daarover, dat daarmee bedoeld wordt niet de Heer Jezus, ook niet een van de erfgenamen van David, maar gewoon de hoge priester. Dat blijkt wel, want als het over zijn huis gaat daar, het huis van de vorst van dat Heer, van Israël namelijk, of van het Joodse volk, dan blijkt het gewoon de tempel te zijn. En dat is nou het hele punt, de tempel was dus het grote nationale gebouw. Die begrijpt u toch, hè? Koninkrijk was er niet, priesterschap was er. Daar is ook een goede reden voor, want in de ballingschap had men het Joodse, de Joodse religie ontwikkeld en uitgevonden, om zo te zeggen. Die Joodse religie, het judaïsme, is daarna, sinds die dagen dus, en dat is al 2500 jaar, bepalend geweest in hoge mate voor wat men noemt de Joodse identiteit. En de tempel, deze tempel van Zerubabel, was daar het symbool van. Vandaar dat de Bijbel er op zich niet positief over is en bovendien eigenlijk geen woorden wijdt aan de geschiedenis daarvan. En voor zover dan de bouw van die tempel beschreven wordt, met data en al, is het in de eerste plaats niet om de geschiedenis, denk ik. Dat had je namelijk ook wel ergens anders kunnen vinden. Maar is het in de eerste plaats om de profetische betekenis daarvan. Want het idee is dat de oorspronkelijke tempel van Israël vernietigd is, die van Salomo, maar dat daarna wel degelijk een andere tempel zou gebouwd worden. Alleen, dan gaat het over de tempel van Zerubabel, letterlijk, maar overdrachtelijk gaat het over heel wat anders. Gaat het over messiaanse tijden en dus wordt gedacht aan de bouw van de gemeente die een tempel is, of er wordt gedacht aan de wederkomst van Christus. En dus gaat het dan alsnog over de herverzameling, de wederopbouw van Israël. En ik denk ook dat de data die genoemd worden, met name in Haggai, in dat verband data zijn die nog een toekomstige letterlijke betekenis zullen hebben. En dat de data zijn waarop belangrijke gebeurtenissen in de toekomst zullen plaatsvinden. Het is nou helemaal dubbelzinnig, maar dat is de hele aard van de tempel. Want hoe dan ook, mag dan zijn het huis des Heren, maar de Heer woont er niet. Althans niet letterlijk. En dus blijf je altijd zitten met de overdrachtelijke betekenis ervan. Hebben jullie? Nou, die tempel van Zerubabel, dat is een lastige, want wij kennen ook de tempel van Herodes. Herodes wordt geacht Joods te zijn. Ik zeg met opzet Joods, want Jood was hij niet. Ik hoop dat u begrijpt welk verschil ik bedoel. Hij was Joods in de zin van religie. En hij was Edomiet in de zin van afstamming. Een Idumeer, maar dat is de Griekse term voor een Edomiet. Die hebt u, hè? En hij droeg de titel koning der Joden. Het is namelijk de man die we tegenkomen meteen in Matthäus 1. Herodes de Grote, de kindermoordenaar noemen we hem ook wel. om dat de grootte te compenseren. Het bijzondere van die man is dat hij, ja, helemaal zeker is men daar nooit over waarom hij het deed, maar wat hij deed was de tempel bouwen. Was er dan geen tempel? Ja, er was een tempel. Niettemin bouwde hij hem op geraffineerde wijze. Vandaar dat men nog niet weet of men die tempel zo moet noemen of niet. De Joden noemen hem ook niet zo. Die hebben het gewoon over de tweede tempel en dat is het dan. Meer hebben zij er niet. Dat wil zeggen, ze hebben de tempel van Salomo. De tabernakel rekenen ze niet mee. En de tweede tempel is de tempel van Zerubabel en die wordt geacht de tweede tempel te zijn en dus verwoest te zijn geworden in het jaar 70 officieel door de Romeinen. En sindsdien is er geen tempel meer in Jeruzalem en heeft men in plaats daarvan daar twee Mohammedaanse gebouwen neergezet. Hè? De Dome of the Rock, de rotskoepel of hoe die men heet, en de El Aqsa moskee op precies dezelfde plek. En dat zal nog wel even zo blijven, denk ik. Maar wat Herodes gedaan heeft, is, ja, ik weet niet, men zegt hij heeft de Joden voor zich moeten winnen. Want kijk, Herodes heeft natuurlijk het een en ander te doen gehad toen hij werd aangesteld als koning over Judea. Maar hij moest zelf maar zien zijn macht te vestigen. Ik bedoel, hij werd aangesteld door de Romeinse keizer. En daarna moest hij maar zien dat hij het geregeld kreeg in de praktijk. Dat hebben de Joden niet erg op prijs gesteld. Om zo te zeggen, daarbij is ook een deel van de tempel weer vernietigd of op zijn minst beschadigd geworden. Dat was ook niet voor het eerst. En daarna zegt men, wilde hij toch de Joden voor zich winnen door die tempel dan op zijn minst te verfraaien en uit te breiden en wat het maar wezen mag. Dat weten wij niet helemaal zeker, omdat we uit de geschiedenis weten dat de Joden ook dat niet op prijs stelden. Hij moest met zijn fikken van hun tempel afblijven. Toen heeft hij het zo geregeld dat hij officieel, dat staat allemaal in de boeken, dat hij 1000 priesters heeft laten omscholen. Ja, ja, leuk is dat, hè? Hij heeft 1000 priesters laten omscholen tot metselaars, timmermannen en wat het iets meer zijn, dus tot bouwvakkers. En heeft gezegd dat geen onheilige handen aan die tempel zouden komen. En toen waren de Joden al iets meer tevreden. Politici zijn keien in het bedenken van trucs, hè, van listen. Dus de Herodes ook natuurlijk, anders was hij ook niet de grote natuurlijk. Hè. Maar goed, en het gevolg daarvan is geweest dat als men het kort beschrijft, er was meer aan de hand, maar als men het kort beschrijft, is het ongeveer zo dat hij steen voor steen van die tempel heeft weggehaald en vervangen, zodat hij wel degelijk een nieuwe tempel gebouwd heeft, maar eigenlijk zonder de oude af te breken. Het is geen moment geweest dat de tempel niet gewoon in gebruik was, maar er werd aan gewerkt. Vanaf ongeveer officieel het jaar 19 voor onze jaartelling. En hoeveel jaar was er ook alweer aan gebouwd in de dagen van de Heer Jezus? He? Was het niet 49 jaar? Wat ze zeiden. Nou ja, het doet er ook niet toe, maar zoiets al heel lang. Ik moet u zeggen, toen was hij nog niet klaar, want ze hebben officieel aan die tempel gebouwd tot in het jaar 64 van onze jaartelling. Zodat hij nog net zes of zeven jaar is meegegaan, alvorens die door de Romeinen definitief werd verwoest. Ik vind dat op zich wel komisch eigenlijk. Maar wat Herodes voor die tempel betekend heeft, is inderdaad belangrijk geweest. Niet alleen heeft hij de tempel dus feitelijk opnieuw gebouwd, maar ook heeft hij uitgebreid, verfraaid heet zoiets, versierd, zuilengalerijen eromheen. En een van de belangrijkste dingen die hij gedaan heeft, tot ons leedwezen en tot het leedwezen van alle archeologen, is dat hij de locatie waar de tempel stond, de Tempelberg waar we het nog over zullen hebben, die heeft hij groter gemaakt, want die was niet groot genoeg voor zijn grootse plan. En wat hij gedaan heeft is dus de top van de berg ongeveer weghalen, afgraven en storten aan de randen van de berg enzovoorts om die breder te maken, om een groot plateau te maken. Velen van u zijn er geweest, dus u weet wat het is. Het is een enorm grote vlakte, 300 meter breed geloof ik. En is het niet iets van 600-700 meter van noord naar zuid, zoiets, maar in ieder geval heel groot. Hij heeft die berg gewoon afgevlakt en uitgebreid rondom, met als gevolg dat hij er ook muren omheen gezet heeft, steunmuren om die berg bij elkaar te houden. En die westelijke muur daarvan, Althans, een stuk van die westelijke muur kennen wij nu nog als de klaagmuur. Het is niet de muur dus van de tempel geweest, maar het is een steunmuur van de Tempelberg. Dat kun je ook zo zien, want u weet hoe het daar is. Hè? Je staat onderaan die muur tussen de Joden met een hoedje op. Moet die hoed? Ja, die hoed moet. Nou goed. Onderaan die muur, maar bovenop die muur, bovenaan die muur, heb je dat oude tempelplein. Hè? Een beetje op het plein rondom de Dom of de Rak. Dat is een aardig gezicht. Om de mensen om dat pad de berg op te zien lopen, dan komen ze bovenaan de klaagmuur terecht. En daar is gewoon een vlak plein. Nou goed. Dus Herodes heeft dat gebied helemaal uitgebreid. En je hebt daar ook de grote plein, steunmuren eromheen. Aan de zuidwesthoek, ik weet niet of je zich op een kaart kunt voorstellen. Zuidoosthoek, dat schijnt dan de tinnen des tempels geweest te zijn. De hoek van dat plein met een grote afgrond naar beneden, naar het Kedrondal. Dat is waar die verzoeking van de Heer Jezus was, hè? De tinnen des tempels. Het schijnt daar geweest te zijn, voor zover wij weten. Maar in ieder geval, het was een voortvarend plan van Herodes en daarom noemt men het ook wel de tempel van Herodes. Maar ook gewoon de tweede tempel. Als men het over de tweede tempel heeft, bedoelt men wel degelijk ook die van Herodes. Men beschouwt dat gewoon als één ding, omdat hij nooit weg geweest is eigenlijk. En toch is er natuurlijk verschil, omdat die van Herodes vele malen groter was en het gebied veel uitgebreider was dan in de dagen ooit daarvoor. Dan heb je in mijn telling, heb je 1, 2, 3, 4 tempels, waarbij 3 en 4 ook als één geheel kunnen beschouwd worden. Hè? Dat had je al eerder gedacht, hè? En waarbij 1 van tijdelijke aard was. Dus die hoort er eigenlijk niet bij. Heb je dat tot zover? En waarom ik dat zeg, is omdat ik schrijf het nu toch op. Maar de aardigheid ervan is dat in dergelijke wijze van tellen komen wij wel vaker in de Bijbel tegen. Niet dat het hier nou van zo groot belang is, maar het is toch leuk om het te zien. Het begint met nummer 1, maar die is tijdelijk, die verdwijnt. Dan komt 2, dat is de definitieve, dat is altijd zo. 1 gaat, 1 verdwijnt en 2 is definitief. 1 legt de basis weliswaar en is ook de norm. Maar verdwijnt, de tweede is definitief. Denk u maar aan de eerste en de tweede Adam, de eerste en de laatste Adam. De eerste is van tijdelijke aard, maar is wel de norm. Daarom heet de tweede, die definitief is, de tweede Adam, heet wel degelijk toch Adam. Maar dat is de blijvende. Heb u dat? Een Bijbels beginsel. Maar aardigheid is dat 3 en 4 daarna komen en in de Bijbel horen 3 en 4 bij elkaar. En ik kan u met gemak nu herinneren aan onze eerste collegedag. Hier was dat geloof ik over de bedelingen. Daar vind je precies zo'n schema. Want de eerste bedeling is die van het geweten, noemen we hem. Hè? Die van het geweten. Daar, die hoort echt op het verleden. Niet dat het niet meer functioneert, het is de basis van alles, maar daar is wat van alles overheen gekomen, namelijk de verdeling van het menselijk bestuur, die gekenmerkt wordt inderdaad bovendien ook nog door een 2, namelijk scheiding, verdeling, mensheid verdeeld in volkeren enzovoorts. Dat is nog steeds zo, dat bestaat, dat is blijvend, waarbij de mensheid geregeerd wordt. Door mensen, de mens die heerst over de mens, enzovoort. Daarna krijgen wij in het bedelingsschema de bedeling der belofte. Die je ook zou kunnen noemen die van Abraham, maar niettemin, de begrip belofte is kenmerkend. Maar hij begint bij Abraham en hij wordt in de Bijbel ook als zodanig aangeduid, onder die naam, Abraham, maar gedacht wordt aan beloften aan Abraham en het geloof van Abraham enzovoort. Daarna krijg je die van de wet, die genoemd wordt met de naam van Mozes. Maar de aardigheid ervan is dat die twee, namelijk die van de belofte en die van de wet, wel degelijk een geheel vormen, omdat ze beide van doen hebben met de roeping van Israël. vanaf Abraham eigenlijk tot op Christus, dat is het idee. 3 en 4 hoort nou eenmaal bij elkaar, vormen één geheel. Waarbij 3 het beginsel is en 4 de uitwendige vorm, als het ware, het tastbare, met zijn dingen die van elkaar niet te scheiden zijn. We hadden nog een schema daarnaast lopen, dat ging over bijvoorbeeld de mens, die niet bestaat zonder Neshama. Ik kan het ook niet helpen dat ik het in met de Hebreeuwse termen moet opschrijven, met een haakloop erachter. Want wij hebben er geen goed woord voor. Het wordt vertaald met ziel, maar dat is helemaal ten onrechte. Men zou het met geest moeten vertalen, maar dan is het nog niet duidelijk. Maar je hebt eerst een vernoem met Neshama, dat is het levensbeginsel. Nog niet het praktische leven, maar dat wat het leven geeft en in stand houdt. En het is ook de zetel van het geweten, zeg ik. Dat helpt vaak om het te begrijpen wat het is. Het levensbeginsel in de mens. Daarna hebben we van doen met geest. Dat wordt het concrete. Dat is ook eigenlijk wat de mens is, zijn denken. Dat is wat het tot mens maakt, ook feitelijk. Daarna hebben we van doen met ziel. Dat is de praktische... Het praktische leven en de beleving van de mens. Met andere woorden, geest is tamelijk theoretisch, ziel is meer praktisch. Dat is de meer praktische kant van de mens, dat is een wandel. En daarna hebben we van doen met het lichaam van de mens, waarin het hele zaakje woont, om zo te zeggen. Klinkt niet al te eerbiedig, maar vooruit. En lichaam is inderdaad de uitwendige vorm. Maar ziel en lichaam horen ook in de Bijbel bij elkaar en zijn feitelijk van elkaar niet te scheiden. En als het toch van elkaar gescheiden wordt, dan is de mens noodlottig overleden. Maar zelfs als de mens overleden is, wordt in de Bijbel ziel en lichaam nog niet altijd van elkaar gescheiden. Het is één geheel, feitelijk. Niettemin nummer je ze zo. Dan moet ik die ander ook nog opschrijven. Of is, nou ja, maar ik had het niet op gerekend, maar... als ik hier nog wat opschrijf, schrijf ik naast Neshama Elohim. Dat is nummer 1. Uit de reeks. Daarna schrijf ik eronder... laat ik maar opschrijven, geest. Ruach Elohim. De geest gods, de geest des heren, of hoe je hem maar noemt. En daarna krijg je onder nummer 3, Jehovah. Dat wil zeggen, Jehovah Elohim. En God is een onkenbare God, zegt de Bijbel. Dit is hoog tempo, echt natuurlijk. Hè? God is de onkenbare, de onzienlijke God, die in ontoegankelijk licht woont. God is een abstract begrip. Vandaar dat we met gemak ook spreken over de Godheid. Niet te kennen, zeggen de Joden ook. En ik zeg het zo, nou, ik denk dat het Bijbels is. En ik citeer het dus straks uit een van de brieven van Timotheus, of aan Timotheus bedoel ik. God is de onkenbare, de onzienlijke God. En als die God iets gaat doen, dat wil zeggen een beetje zijn kracht manifesteert, iets tot stand brengt, heet het inderdaad de geest van God, want geest is onzienlijke kracht. Dan wordt die al wat meer... voorstelbaar. Nou ja, je ziet hem niet, je hoort hem niet, maar je kent zijn geluid. Dat was Johannes 3. Maar als God gestalte aanneemt, verschijnt daar de gestalte van Jehovah. En die is voorstelbaar, die kun je tegenkomen namelijk. En dat gebeurde in het Oude Testament ook. Dan wordt hij ineens tastbaar. Wordt dus steeds concreter, om zo te zeggen. Maar hij wordt nog concreter, omdat bij gelegenheid Jehovah op aarde verschijnt onder de naam Jezus. Maar dan heb je echt van doen met de tastbare, stoffelijke, fysieke gedaante. En dus de vorm waarin God woont. En als u nu vraagt, maar het heeft er niks met een tempel te maken, zeg ik nou uiteindelijk wel... Want de Bijbel leert dat de Heer Jezus tempel Gods is. Want God woont in hem, drukt zich in hem uit. Dat is het verhaal. Maar dat ik het opschrijf is vanwege de parallel in de telling. God is de onkenbare, die ene God. Maar de onkenbare, dus ja, wat valt er te tellen? Maar goed, hij is er. Ligt aan de basis van het geheel. Maar als God zich voorstelt in de praktijk en tot de mens komt en zich manifesteert, krijg je van doen met geest, geest Gods, en daarna krijg je van doen met Jehovah God. Dus Ruach Elohim en daarna Jehovah Elohim. Maar nog verder naar beneden krijg je Jezus. Maar Jehovah en Jezus zijn uiteraard identiek. Dat wil zeggen, er is wel een verschil in de betekenis van de termen, maar je kunt ze van elkaar niet scheiden. Vandaar dat wij tamelijk systematisch en traditioneel spreken over de Heere Jezus. Namelijk Jehovah Jezus. Sommigen schrikken ervan, die kunnen dat niet bij elkaar krijgen. Dan zeg ik, dat is jammer, want ik schrik daar niet van. Want een belangrijk deel van de literatuur die ik over de Bijbel heb, spreekt zo over hem. Daar staan die termen zo in. Precies zo. Jehovah Joshua, Jehovah Jezus. Of Jehovah Christus enzovoort. Dat is volstrekt orthodox taalgebruik. Om niet te zeggen, gewoon bijbelstaalgebruik ook. Dus als je dat niet begrijpt, nou ja, sorry, dan hebben we het daar een andere keer wel weer eens over. Daar hebben we het al eens over gehad, geloof ik, toch niet? Dacht ik. Nou, even een slokje water nemen. Datzelfde schema, maar dat heb ik vroeger ook al eens hier op het bord geschreven natuurlijk. Hetzelfde schema vind je ook terug in wat wij de spraak noemen. Kent u dat? Vier komt overeen met het vastgelegde geschreven woord. Maar alleen bestaand uit medeklinkers in het Hebreeuws. Drie komt overeen met de medeklinkers zoals ze uitgesproken worden. Medeklinkers breken de stroom van adem, van geest af. Die heb je, hè. Je moet noten lang en kort aanhouden. Daartussendoor stopt die stroming, als het ware. Dus articulatie. Want woord is eigenlijk alleen dat wat gesproken wordt. Daarna schrijft men het ook op, maar dan krijgt het die fysieke gestalte. Dan heet het vier. Dat is de vierde fase van wat wij taal of woord noemen. Maar je weet, God is woord, dus het is vanzelfsprekend dat je het ernaast kunt leggen. Dus je krijgt hier de geschreven medeklinkers onder vier. Je krijgt hier de uitgesproken medeklinkers onder drie. Maar onder twee krijg je de uitgesproken klinkers. Dat is klank. En onder één krijg je niet eens de klank, maar alleen de toonhoogte. De melodie. Want een taal wordt gezongen. Dus je klank, nu heb je toonhoogte, anders heb je geen klank. Dus het begint met de toonhoogte, daarna de klank. A, E, I, O, U, I, E, en wat heb je nog meer? Enzovoort. Maar dat bouwt zich op. Het is een bepaalde opbouw van het geheel. In de muziek kom je dat ook tegen. Heeft alles van doen met klanken inderdaad, met melodie, met toonhoogte en met ritme, dus in de medeklinkers. Het afbreken van de klanken enzovoort op de juiste tijd. En als je dat alles niet bij elkaar in balans hebt, dan heb je geen muziek of je hebt geen spraak. Geen dictie. Met CT. Nee, niet met een X, dat is weer wat anders. Nou. Waarom het gaat is dat zo'n structuur dus zich op meerdere wijzen in de Bijbel uitdrukt. Dus een gangbare wijze van tellen. Het eerste, dat wat aan de basis ligt van heel het leven, van de schepping als zodanig, is het onkenbaar. We weten niet wat het is. Van geweten weten we ook niet wat het is. Dat is ook een nummer één. Het drukt zich uit in ons... staat ook al naast elkaar. Het zit in de Neshama, het zit binnenin ons, maar wat het precies is weten we niet. We weten alleen de uitwerking daarvan. Zo is het. En zo is het met God ook. Wij kennen hem niet, wij kennen alleen zijn uitwendige verschijning uiteindelijk in de persoon van Jehovah Jezus. de Jehovah in het Oude Testament, Jezus in de Evangelie en daarna gewoon Jehovah Jezus, de Heer Jezus namelijk, vanaf Handelingen. Dat is de algemene terminologie. Het is precies hetzelfde verhaal. Vandaar dat de natuurwetenschappen nooit tot kennis der waarheid kunnen komen. Zij kennen alleen dat wat zich manifesteert. En bestuderen nummer 4. En in de theologie is het vaak ook zo. Men bestudeert nummer 4. De uitwendige vorm, wet. En dus liturgie en ethiek. Dat is allemaal uitwendige vorm. Maar waar het vandaan komt, zijn ze kwijtgeraakt. Dat is religie ook, hè? Uitwendige vorm. Dat is alleen 4. Maar 4 is niet alleen de harde kost, maar het is ook van tijdelijke aard. Dus je hebt er in de praktijk niet zo geweldig veel aan. Waar het om gaat is wat eraan vooraf ging. Wat de basis van het geheel is. Die tempel van Herodes. Ach, de Heer Jezus beschouwde de tempel als heilig. Dat is waar. Hij beschouwde de tempel, die tempel van Herodes, als het huis zijns vaders. Enzovoorts. Maar hij had weinig goede woorden, om het netjes te zeggen, over voor alles wat erin omging. Dat weet u toch, hè? Het ding als zodanig, het concept, accepteerde hij en beschouwde hij als heilig, als het huis des vaders enzovoorts. Maar hij zei, rustig, breek hem eraf. Nou ja, dat was natuurlijk ook dubbelzinnig, maar het werd hem hoogst kwalijk genomen. En het werd bij zijn veroordeling werd het een paar keer aangehaald. Dat hij gezegd had, breek deze tempel af. En dus werd hij beschouwd als een nationale gevaar, volksvijand nummer 1. Want hij wilde de tempel afbreken, of zoiets. Verzin ze maar. Maar hij had weinig goede woorden over voor wat er in omging. En bovendien, hij kondigde wel degelijk ook letterlijk en ondubbelzinnig de verwoesting van heel Jeruzalem, inclusief de tempel, aan. Men lezen Matthäus 24, de eerste verse, dan wel de laatste verse van Matthäus 23, waar staat dat ze de tempel bekeken. Zij toonden hem de gebouwen des tempels en toen zei de Heer, nou, hier zal niet steen op steen gelaten worden. En toen was er van het heilige van die tempel ook in zijn gedachten niet zoveel meer over. Hebben die nog? Het is maar uitwendige vorm. Alleen maar. Het oorspronkelijke concept was men al lang kwijt. Doet me even denken aan een bepaald aspect van die tempels. De tabernakel werd gebouwd rondom de Ark des Verbonds, want dat was het grote heilige voorwerp. Laten we zeggen, de Heer zou in die tabernakel wonen, maar wat er in werkelijkheid in woonde, was de Ark des Verbonds. De rest was toegevoegd meubilair, dat geen enkele functie had als die Ark des Verbonds er niet was. Die begrijpt je. Hebben we besproken, dus vooruit maar weer. In de tempel van Salomo werd eveneens gebouwd rondom de Ark des Verbonds. Want de bedoeling was dat eindelijk die Ark des Verbonds een vaste plaats zou krijgen, een vaste plaats uw woning. Een vaste plaats zou krijgen en dus een vast gebouw moest gebouwd worden rondom die Ark des Verbonds. Nou, wanneer die Ark des Verbonds precies verdwenen is, dat weten wij niet, mede omdat er avonturiers zijn en mensen die nog moeten promoveren. Dus die verzinnen van alles van wanneer die verdwenen zou zijn, want aan de hand van wanneer die verdwenen zou zijn, kan men eventueel uitzoeken waarheen hij dan verdwenen is. Zo werkt dat, hè? En dus krijgen we verschillende gelegenheden genoemd. Waarom ook niet? Want in de Bijbel is meerdere keren sprake van een beroving van de tempel. En als je er dan toch wat uitrooft, denk ik dat je het beste de Ark des Verbonds kunt meenemen. Zeker als het erom gaat om Israël dan wel het Joodse volk een gevoelige klap toe te brengen. Ook emotioneel en moreel. Dan neem je dus de Ark des Verbonds mee, lijkt mij. Maar goed, wanneer het gebeurd is, weten we niet. Maar het laatste in elk geval in de verwoesting van Jeruzalem en de tempel in de dagen van Nebukadnezar. Dus weer in 587, in de dagen van de Babylonische ballingschap. Ik meen me te herinneren dat Josephus, Flavius, bijgenaamd, dat hij dat ook gewoon zo schrijft. Dat de Ark des Verbonds toen is weggevoerd naar Babel. Maar goed, alle verhalen over de ark is hier of de ark is daar, houden geen rekening met de optie dat hij gewoon weggevoerd is naar Baal. We gaan ervan uit dat het ding verstopt is geworden of afgevoerd is naar Egypte of weet je veel wat. Maar dat even terzijde. Het punt is namelijk dat toen in die tempel van Zerubabel, dus van na de ballingschap, was er in het heilige der heiligen helemaal niks. Zo beschrijft Flavius Josephus het ook trouwens. Er was helemaal niks. En de Joodse geschriften beschrijven dat ook. Er was geen Ark des Verbonds meer. En als de Ark des Verbonds een beeld is van de Heer, wil zeggen dat de Heer er dus toch niet woonde. Dat het weliswaar zijn huis was, maar het stond leeg. Wat geen aardige gedachte is, want in werkelijkheid was het huis eigenlijk gekraakt ten behoeve van het judaïsme. Waar de Heer zelf nog nooit één goed woord voor over heeft gehad. Integendeel. Hebben die ook nog? Niet schrikken. Joodse godsdienst heeft de Heer vanaf het allereerste begin gezegd. Het is mijn gruwel en ik wil uw offers niet. En het allereerste begin van de Joodse religie ligt niet bij Mozes. Zoals vele abusieven denken, omdat de Joden dat graag suggereren. Maar ligt gewoon in de Babylonische ballingschap. Want daar heeft men dat pas uitgevonden en ontwikkeld. Toen hadden ze trouwens geen tempel in Babel. En de Joodse religie gaat er ook vanuit dat er geen tempel is. En merkwaardigerwijze, ze kwamen terug uit Babel en toen was er ineens weer wel een tempel. Maar ja goed, die is uiteindelijk toch verwoest geworden. Maar het idee is dat die tempel weliswaar het huis God zou zijn, maar dat de Heer daar in werkelijkheid niet was. Waarom ook niet? De meeste paleizen in Nederland worden niet bewoond. En niet alleen in Nederland, de paleizen van Saddam Hussein ook niet. Nou ja, schoot me zo gauw niks anders te binnen. De meeste paleizen worden niet bewoond. Ze worden tijdelijk bewoond, zoals het kasteel in Haarzuilen. Oh ja, wordt maar één maand per jaar bewoond, geloof ik, hè? Of zoiets. Dan komt de baron. En dan kan het publiek er dus niet in. En de rest van het jaar staat het open voor het publiek, want de baron moet ook leven. Maar dan wel ergens anders. Het huis staat leeg, maar het is wel zijn huis. Het was dus wel het huis des vaders, maar de vader woonde daar niet. Wat er wel in de tempel gebeurde natuurlijk, was dat daar onderwijs gegeven werd. In het algemeen in het judaïsme natuurlijk, in de Joodse religie. Maar voor zover het woord Gods bewaard werd, ook letterlijk werd het bewaard in de eerste plaats in de gebouwen des tempels. Beschouw het maar als bibliotheken, maar ook als ruimtes van voorraden voor de priestelijke dienst. En in de oudheid zelfs werden die ruimtes gebruikt voor het bewaren van de schatten van de koning. En voor en zelfs als arsenaal, dat wil zeggen wapentuig werd er bewaard, ook allemaal bij de tempel. Omdat het koninkrijk geacht werd in de eerste plaats een koninkrijk te zijn van Jehovah en de koning van Israël werd geacht de onderkoning te zijn feitelijk. En vandaar de tempel en het paleis naast elkaar om het koningschap, het koninkrijk als instituut als zodanig te associëren met de God van het volk. En zo is het onder andere volken ook altijd geweest, dus daar is niks bijzonders bij. Het oude idee is immers dat een koninkrijk bestaat bij de gratie Gods. En hoewel onze koningin bij gelegenheid moet zeggen of schrijven bij de gratie, koningin der Nederlanden bij de gratie Gods, is het in de praktijk natuurlijk precies andersom. In de gewoon uitwendige praktijk bij de gratie van het volk namelijk, want als het volk in meerderheid zegt we hoeven er niet en we willen een republiek, dan kan ze daar ook al niks meer tegen inbrengen. Hè? En als u die niet horen wilt, nou, dan vertel ik het andersom. Wij waren een republiek hier in Nederland. En op een gegeven moment hebben we gezegd, we willen graag een koninkrijk zijn. We hadden net de Franse tijd achter de rug, met die Franse koningen enzovoorts. Toen dachten we hier in Nederland, weet je wat, we maken hier ook een koninkrijk. Anders komt er een andere koninkrijk, koning die hier zijn macht vestigt. Dus we verzinnen er zelf één. En zo kwamen we aan Willem I. Uit het huis van Oranje, van Duitse bloed. En Dutch blood, daar heb ik wel vrede mee. Maar goed, Maar waar het over gaat is dat in de tempel van Zerubabel en dus ook in die van Herodes geen ark des verbonds was. Dat is het slechte nieuws. Het goede nieuws was dat men in de praktijk wel degelijk de diensten volvoerde in het Heilige der Heiligen, ook op Grote Verzoendag. En dat het bloed van stieren en bokken door de hoge priester eenmaal per jaar wel degelijk ingebracht werd in het heiligdom, maar het kon niet gestort worden op de ark des verbonds. En waar stortte hij dus? Gewoon op de grond. Ja. Nou ja, op een steen. En dat is wel een aardige. Want het vermoeden bestaat, ik weet het niet helemaal zeker, maar het vermoeden bestaat dat die steen niet een losse geplaatste steen was, maar dat het gewoon de vloer was. En dus bestaat het vermoeden dat de Dome of the Rock, de rotskoepel, gebouwd is over de rots, die heilige bodem, die de vloer was ooit van de tempel van Zerubabel en die van Herodes. We hebben die nog. Wat is er met die rots? Ben je erin geweest? Nee? Toch maar niet? Ja, je moet je schoenen uitzetten, ja. En je moet de bewaker omkopen, want anders zeggen ze nee, jammer, is net gesloten. En dan moet de bewaker moet een boel geld krijgen en dan mag je er nog net in schoenen uitgooien enzovoort. Nou, laat maar zitten. En dan kun je om die rots heen lopen. Maar vermoedelijk is dat gewoon de rots die het midden vormde van de voormalige tempel. Dat wil zeggen van het Heilige der Heiligen. Waarom ook niet? Noemen ze een type van Christus? Die is makkelijk, hè? De rots. Daar hebben we het nog over. Dat het een kale rots was, vind ik ook wel aardig. Want de bedoeling was dat na verloop van tijd op een rots een nieuwe tempel zou gebouwd worden. Maar dat is tempel nummer 5. Want dan zetten we hier een dikke streep onder. Want tot en met 4 hebben we altijd van doen met de zienlijke dingen als zodanig, met de oude schepping, met redelijk tastbare dingen, althans dingen die een duidelijke buitenkant hebben. Maar daaronder komt dan inderdaad nummer 5. En de vijfde tempel is in deze reeks gewoon de gemeente. Waarom ook niet? Want in het algemeen beschouwt men 5 als uitdrukking van genade. Dat wil zeggen, 5 zegt men, dat is het getal der genade. Ik denk dat het wat smal gekozen is, maar het is bijbels goed te verdedigen. In werkelijkheid, 5 staat voor de verborgene dingen. En dus kom je terecht in onze dagen bij wel degelijk een tempel, maar niet in Jeruzalem. Ik geloof ook niet dat zolang wij hier op aarde zijn, de Joden een kans krijgen, ook maar een kans krijgen om een tempel te bouwen daar. Er is namelijk een tempel waarin God woont, maar dat is een tempel niet met handen gemaakt, maar wel gebouwd op een rots, op een fundament dat gelegd zal worden in Sion. En ik denk dat die rotsbodem van de berg Moria, want zo heette die oorspronkelijk, dat die fungeerde als een type van onze tegenwoordige tijd. Die rots is er, dat kan iedereen weten, maar de tempel die erop gebouwd wordt, ziet men niet. En de uiterste hoek zijn trouwens ook niet. Hè? En dat, in tweede instantie was dat voor mij toch reden om een keer die Dome of the Rock binnen te gaan. De eerste keer dat ik er was, ben ik er niet in geweest. Ik denk, wil ik niet eens zien. Zo'n mooie dansen, moet niks mee te maken hebben. Toch een afgodstempel eigenlijk, op een of andere wijze. Maar in tweede instantie ben ik toch maar eens gaan kijken. Dan kun je die dingen langzamerhand van je afschudden. Dan zeggen, wij kennen geen goden, wij kennen geen afgoden, wij kennen maar één God. We hebben geen gewoonte des afgods, geen geweten des afgods. En dus trekken we ons er niks van aan en gaan gewoon naar binnen. Is toch wel aardig. Maar goed, daar moeten we het eerst bij laten, want het is hoog tijd voor een pauze.